Wij lezen uit de brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente te Colosse, de Colossensebrief, eerste hoofdstuk vanaf vers 24, waar Paulus schrijft dat hij een dienaar van God is en alles over heeft om het evangelie verder te brengen. Colossense 1 vanaf vers 24 en we lezen door tot en met het derde vers van hoofdstuk 2.
Die mij nu verblijden in mijn lijden voor u. En vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling Gods, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het woord Gods. Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan de heiligen. Aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid der verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid, de welke wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus, waartoe ik ook arbeid, strijdende naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. Want ik wil dat gij weet hoe een grote strijd ik voor u heb, voor degenen die te Laodicea zijn en zovelen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien, opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus, in de welke alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn.
De tekst voor de verkondiging deze middag vindt u in Colossense 1. De laatste twee versen, vers 28 en 29. Paulus heeft het over de Heer Jezus, Christus. En dan zegt hij in vers 28, de welke wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid. Opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Waartoe ik ook arbeid, strijdende naar zijn werking die in mij werkt, met kracht. Tot zover de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes. Heb jij wel eens een geheimpje moeten bewaren? Jij wist wat jouw broer voor zijn verjaardag ging krijgen. Jij wist, dat is dat en dat cadeau. Maar ja, je mocht dat nog niet vertellen aan hem. Dat was nog een geheim. Dat was misschien best wel moeilijk om dat geheim te houden. Maar ja, op de dag van zijn verjaardag. Toen kwam je misschien wel met een cadeau aanlopen naar je broer. Het zat ingepakt, dus het was nog een beetje geheim wat erin zat. En je zei, mag ik het voor je openmaken? En je scheurde dat cadeaupapier eraf en je onthulde het cadeau en je zei het misschien ook wel. Je hebt dit en dat gekregen, terwijl het cadeau nog niet helemaal uitgepakt was. Je ging het vertellen. Nou, Paulus die heeft het ook over een geheim in de Colossensebrief. Dat geheim, dat is het verlossingsplan van God. Dat geheim, zegt hij in vers 2 en 3 van het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 2, is de Heer Jezus Christus. Er is niks geheimzinnigs aan. En Paulus zegt, het is de hoogste tijd dat geheim onthuld wordt aan mensen die er nog niet van af weten. Het is de hoogste tijd om te vertellen over dat verlossingsplan van God. Om te vertellen over de Heer Jezus Christus. En Paulus doet het. Hij gaat op reis om te vertellen over dat geheim. En hij vertelt het ook in Colosse. En jullie, beste ouders, mogen dat doen aan jullie kinderen. Jullie mogen de Heer Jezus, jullie mogen Christus centraal stellen in de opvoeding. Dat is ook het thema voor de preek. Als ouders Christus centraal stellen. Als ouders Christus centraal stellen. En we letten op vier vragen. Waarom doe je dat? Hoe doe je dat? Met welk doel doe je dat? En met welke houding doe je dat? Dus vier vragen bij het thema als ouders Christus centraal stellen. Waarom doe je dat? Hoe doe je dat? Met welk doel doe je dat? En met welke houding doe je dat? Paulus die schrijft een brief aan de gemeente van Colosse. Hoe? Als apostel. Als iemand die is aangesteld door God. Als iemand die geroepen is door God. Paulus wijst daarop in vers 1. Ik ben een apostel, zegt hij. Daar begint hij direct mee. Ik ben een apostel van Jezus Christus. En dan in vers 23. Ik ben een dienaar van het evangelie. Vers 25 laat hij opnieuw dat woordje dienaar vallen. En Paulus die haast zich om in datzelfde vers, vers 25, te zeggen. Ik ben dienaar van Christus omdat hij mij die taak heeft gegeven. Hij heeft mij de taak gegeven om te bedelen. Hij heeft mij de bedeeltaak gegeven. Iets anders gezegd, iets anders vertaald. Hij heeft mij de uitdeeltaak, de beheerstaak gegeven. Beheerstaak? Ja, weet je wat daarmee wordt bedoeld? Degene die de beheerstaak had, was de beheerder van een huishouden van iemand. En zo'n beheerder, die behartigde dan de belangen van zijn opdrachtgever. De belangen van zijn meester. We komen in de Bijbel zo'n beheerder tegen. Jezus die vertelt in een verhaal, in een gelijkenis over zo'n beheerder. In Lucas 12 vertelt hij over een trouwe rentmeester en een ontrouwe rentmeester. Hij vertelt iemand heeft een heel groot huis. Hij heeft een groot huishouden, er lopen veel personeelsleden rond, huisbedienden. En dan stelt hij iemand aan over de huishouding. Iemand die moet zorgen voor de mensen. Hij krijgt taak om te zorgen dat er eten op tafel staat. Hij krijgt de taak om zo te handelen zoals zijn meester, zoals zijn heer dat wil. Hij moet de belangen van zijn meester behartigen. En je begrijpt, dat is een verantwoordelijke taak. En nou zegt Paulus, maar die bedeeltaak, die beheerstaak, die heb ik gekregen. Ik ben huisbeheerder. Ik mag eten uitreiken dat nooit vergaat. Ik ben beheerder, zegt Paulus in 1 Korinthe 4 vers 1, van dat geheim van God. Ik heb de taak om over dat geheim van God te vertellen. Ik heb de taak om te vertellen over het reddingsplan van God, over de verlosser, de Heer Jezus Christus. Ik mag niet zwijgen, ik mag, zegt hij in Efeze 3 vers 2, ik mag uitdelen van de schatten, van het heil die Jezus heeft verdiend, verworven. En ik mag dat doen, omdat God mij heeft aangesteld. God heeft mij geroepen, aangesteld als dienaar van het evangelie. En ja, zegt hij, ik wil dat ook graag doen. Ik wil graag bedelen, uitdelen. Aan wie? Aan iedereen. Aan een Jood en aan een heide. En ja, ook aan de gemeente van Colosse. Want kijk, in Colosse waren er mensen die zeiden, ja, dat geheim hè, van die verlossing in de Heer Jezus. Nou, dat is maar voor een paar mensen weggelegd. Voor mensen die er worden ingewijd. Nee, zegt Paulus, het is voor iedereen. Voor iedereen. Voor ieder mens. Nou, is dat geen heerlijke boodschap? Ook voor ons. Als gemeente. Want ook ons mag het evangelie verkondigd worden. En ja, daar zijn we aan gewend geraakt. Ja, we hebben een Bijbel en ja, we kunnen naar de kerk. En dan vind je misschien helemaal niets meer zo bijzonder dat er een gemeente is waar je bij mag horen. Maar is het niet bijzonder dat er een gemeente mag zijn, waar het woord mag openvallen? En ja, wij als gemeente bestaan uit verschillende mensen. De jongsten vanmorgen werden er vier afgekondigd. Er zijn vier kindjes geboren afgelopen week. De jongste kinderen van de gemeente, ze horen er helemaal bij. En dat geldt ook van jullie kinderen. Dat geldt ook van Jurian. Dat geldt ook van Vivianne. De oudste, de jongste, hoort er helemaal bij. En waar is dat nou aan te danken, dat wij gemeente mogen zijn rondom het woord van God? Is dat te danken aan onze voorouders? Is dat te danken aan mensen? Nee, dat is te danken aan de genade van God alleen. Dat is te danken aan Hem. Dat we hier mogen horen wie Hij is. Wat Hij heeft gedaan. Wat Hij doet. Wat Hij doen zal. Dat je hier mag horen dat Hij raad weet met zondige mensen. Dat je hier op deze plaats mag horen van dat geheim. Dat dat onthuld mag worden. Uitgelegd mag worden. Dat de Heer Jezus Christus centraal mag staan. Dat je hier eten uitgereikt krijgt voor je hart. En ja, dan zou je de dominee misschien wel de beheerder kunnen noemen van het huis van God. Aangesteld door God om uit te delen. Van de schatten die de Heer Jezus heeft verdiend. En wat doet een dienaar van God liever dan vertellen over dat geheim. Over de Verlosser. De Heer Jezus Christus. En Hem u aanprijzen. En aanwijzen als de wijsheid van God. De zaligmaker die door God gegeven is. En die in alles te vinden is. Voor tijd en voor eeuwigheid. Voor een zondig mens. Dat doe je toch als dienaar niet met tegenzin. Zo van, nou heeft God me geroepen. En nou heb ik die beheerstaak gekregen. En dan moet ik eten uitdelen. Nou ja, dat zal ik dan maar doen. Want ja, ik heb eigenlijk geen keus. Ik kan me niet voorstellen dat er een dienaar van God is die dat niet graag doet. Daar ben je toch vol van. Dat heeft toch de liefde van je hart. Dat is toch je roeping. Dat is toch je leven. Zier lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Dus ja, je zou de dominee de beheerder kunnen noemen over Gods huis. Aangesteld om hemels voedsel uit te reiken. Maar zijn ouders ook geen beheerder. Hebben zij niet de beheerstaak over hun huis gekregen? Hebben vaders en moeders niet de taak om te vertellen over de Heer Jezus? Ja, ook ouders hebben gezag ontvangen van God om Hem, net als die rentmeester in Lucas 12, te vertegenwoordigen. Het gezin is toch een kerkje in het klein. En tuurlijk, je hebt als ouders je eigen taak en die kunnen ook een beetje verschillen als man en vrouw. Hij zegt, nou ja, jij beheert de huishouding misschien wat meer en jij beheert de administratie. Maar je zet je samen in. Ook voor de kinderen die de Heere jullie heeft gegeven. En je verschoont de kleine. En je geeft te eten en je trekt kleren aan en je geeft liefde. Dat doe je als vader, dat doe je als moeder, dat is je taak. Maar de Heere zegt tegen ouders en tegen jullie in het bijzonder ook vanmiddag, ik geef jullie ook nog wel een andere taak. En dat is deze taak. Je bent beheerder van je huis. Verkondig Christus. Stel Hem centraal in je woning. Waarom? Dat is jullie roeping. Maar goed, hoe doe je dat? Onze tweede vraag. Hoe doe je dat? Paulus die gebruikt in onze tekst 3 werkwoorden, vers 28. Hij heeft het over verkondigen en dan heeft hij het over leren, onderwijzen en over vermanen, terechtwijzen. Paulus zegt, weet je nou hoe je Christus centraal stelt? Door Hem te verkondigen. En in het woord verkondigen, daar zit de betekenis in het Grieks van, daar schaam je je niet voor en je doet het in het openbaar. Iedereen mag het horen. Je schaamt je er niet voor. Ja, maar zeg je, maar hoe doe je dat? En wat zeg je dan precies? Wat verkondig je dan? Wat zeg je dan tegen je kinderen? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Je doet de Bijbel open en je spreekt de Bijbel naar. Je vertelt eerlijk over ons mensen, hoe goed God ons geschapen heeft, maar dat we gezondigd hebben, in opstand zijn gekomen tegen God. Je vertelt over wie God is, wat Hij heeft gedaan. Vertellen over zijn wonderlijke daden. Wat hij beloofd heeft nog te zullen doen. Je spreekt de woorden van God eerbiedig na. Nadat je ook eerst je oor te luisteren hebt gelegd. Bij wat God je te zeggen heeft. En dat je zelf eerst gezegd hebt. Heere, spreek, uw knecht luistert. En dan is de inhoud van wat je vertelt niets anders dan de wijsheid Jezus Christus. En die wijsheid, De verkondiging van de Heer Jezus is vol onderwijs. Daar kun je van leren. Je verkondigt en dan leer je en vermaan je, zegt Paulus. Nou jongens en meisjes, waarom ga je naar school? Waarom ga je morgen naar school? Om iets te leren. Nou ja, dat hoop je dan natuurlijk, hè? Dat je iets leert. Nou, in de kerk komen alle mensen, ook de mensen die niet meer naar school gaan, die komen, zeg maar, op de school van de Heer Jezus om te horen vertellen over hem. En in de kerk gaat dan dit lesboek open, de Bijbel. En we mogen onderwijs krijgen over het Koninkrijk van God. Dat onderwijs kan vertroosten, daar kun je blij van worden, dat kan je bemoedigen. Hè? Maar dat is ook onderwijs dat confronterend is. Het onderwijs bevat ook waarschuwingen, aansporingen en terechtwijzingen, vermaningen. En Paulus zegt in onze tekst, hem, de Heer Jezus, die verkondigen wij. En dat doen we terwijl we dan onderwijs geven, leren en vermanen, terechtwijzen. En ja, dat heeft Paulus gedaan in zijn leven. Als hij afscheid neemt van de gemeente van Efeze bijvoorbeeld, Handelingen 20, dan zegt hij, ik heb jullie onder tranen vermaand. Daar zit iets in van, ik was bewogen met jullie. En ik heb je in liefde de weg gewezen naar de Heer Jezus. En ik heb gewaarschuwd voor dat wat niet tot eer was van God in jouw denken en in jouw levenswandel. En dan waarschuwt hij nog een keer in Handelingen 20. En dan zegt hij, pas op voor dwaalleraars, voor wolven die de schaapskooi van de goede herder binnendringen met verkeerde bedoelingen. Dus achter de verkondiging van de Heer Jezus, daaronder, zeg maar, onder dat onderwijs geven en vermanen, klopt het liefdeshart van Paulus. De verkondiging, het onderwijs waarbij Christus centraal staat, dat is bedoeld voor iedereen. Dat zegt Paulus in vers 28, hè, met heel veel nadruk. Hij zegt het tot drie keer toe. Een iegelijk mens. Drie keer. En dat Paulus dat zo sterk benadrukt, dat heeft te maken met wat sommige mensen in Kolossen zeiden. Ze zeiden, ja, dat geheim van de verlossing, de Heer Jezus Christus zelf, dat is niet voor iedereen bestemd. Dat is echt maar voor een paar mensen, bepaalde mensen, die worden ingewijd in dat geheim. Mensen die bijzondere ervaringen meemaken. En Paulus zegt, nee, jullie stellen op deze manier Christus niet centraal. En dat is fout. Het evangelie is er voor iedereen. Voor ieder mens. Voor kinderen, voor jongeren, voor dertigers, voor tachtigers. Het is onderwijs voor ouders, voor alleenstaanden, voor ambtsdragers. Die goede boodschap van verlossing is bestemd voor hen die geïnteresseerd zijn in die boodschap, maar ook voor hen die er eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd in zijn. Je wordt aangesproken als je vragen hebt over geloofszaken, maar ook als je misschien dingen al heel stellig weet. Het is voor hen bedoeld die weten van de liefde van God en Christus en getrokken werden uit de duister in het licht van Gods genade en zijn liefde hebben mogen beantwoorden met wederliefde. Maar het is ook voor hen die genoeg hebben aan wat uiterlijke godsdienst. Nou ja, ik heb een bijbeltje en af en toe lees ik er eens in en naar de kerk gaan. Nou ja, dat hoort er ook een beetje bij. Verder moet je niet bij me aankloppen. Het is voor hen die het zeker weten. Het is Jezus alleen. Maar het is ook voor hen die twijfelen. En die allerlei vragen hebben. En ja, ook Gods kinderen. Die hebben het nodig om die verkondiging te horen. Waar je van kunt leren. En waar je vermaand wordt. Want ook nadat je de Heer hebt lief gekregen, kun je achterop raken in de genade. Kun je verachteren in de genade. En wat gebeurt er dan? Dan staat Christus niet meer centraal, maar mijn eigen ik. En wat gebeurt er dan? Dan kunnen zonden die me heel na liggen, zeg maar zo bij mijn boezem zitten, mijn boezemzonde, een zonde waar ik het heel moeilijk mee heb altijd, die kan dan zomaar weer een belangrijke plek opeisen en krijgen in mijn leven. Een karakterzonde steekt de kop op. En je wordt gelijkvormig aan de wereld in hoe je denkt, hoe je spreekt, hoe je leeft. Dat is de verkondiging nodig. Dan heb je onderwijs nodig. Dan heb je een vermaning nodig. Dit mag niet gebeuren. Want de Heer Jezus die staat niet meer in je leven centraal. De verkondiging. En dan hoort dat leren en dat vermanen, dat onderwijzende en dat terechtwijzende erbij. Dat is erop gericht dat Christus centraal komt te staan in je leven en blijft staan in je leven. En dat is vanmiddag ook het geval. Want iedereen die hier aanwezig is, met ons meekijkt, die kan ook de zichtbare verkondiging van het evangelie zien in het dopen van twee kindjes van de gemeente. Doopwater wijst ons net zo goed op de wijsheid van God. Het verkondigt ons de liefde van God voor zondige mensen. Kijk, misschien twijfel je daar wel eens aan, hè? Voor jezelf. Ja, zou God mij nou wel willen aannemen als zijn kind? In de verkondiging word je aangesproken. En klinkt het, ja, God heeft ook jou op het oog. En de beheerder van Gods huis legt Christus na aan je hart. Want hij gunt je hem zo. En toch kun je maar zo twijfelen of het wel echt zo is. Wacht, zegt God. Dan ga ik het je op een andere manier nog eens duidelijk maken. Kijk nou eens naar dat doopwater. Ik geef je niet alleen maar hoorbaar onderwijs, ook zichtbaar onderwijs. Ik ben de genadige God die naar mensen zoekt, ook kleine mensen toekomt. En zoals dat water schoon was, zo was het bloed van de Heer Jezus je schoon van je zonde. En dan zit in dat onderwijzende, verkondigende gedeelte ook een vermaning. Want de doop zegt ook, hoe komt het nou dat je gewassen moet worden? Dat komt omdat je onrein bent. Weet je wat je nodig hebt? Reinheid. We worden door de doop opgeroepen, vermaand, om ons leven te laten leiden door God. En jullie mogen, beste ouders, die jullie kindje vanmiddag ten doop hebben gehouden, jullie mogen dat vertellen. Aan jullie kinderen. Jullie mogen vertellen over zonde en genade, dood en leven, vloek en zegen. Uitleggen, ja, nou dit doen we niet, want, en ja, dat doen we wel, want. En het maakt ons echt uit hoe je leeft en hoe je over God denkt en jezelf denkt. En daarom openen we de Bijbel, gaan we naar de kerk, zingen we, bidden we. Want we willen graag je opvoeden voor de Heer. Hem behoor je toe. En Paulus zegt, hem verkondigen wij. Terwijl we ieder mens vermanen. En ieder mens leren, onderwijs geven in alle wijsheid. Paulus zegt, dat is mijn plicht. Om iedereen het evangelie te verkondigen. En zou je dan als vader en als moeder achterblijven. En je eigen kind het evangelie onthouden. De Heer Jezus onthouden. Zou je het niet voorhouden. Zou ik niet voorleven. Wat het is om hem te dienen. Ja, zeg je, maar waarom zouden we dat doen? Wat is het doel daarvan? Dat brengt ons bij onze derde vraag. Met welk doel doe je dat? Met welk doel? Nou, dat zegt Paulus in het slot van vers 28. Het doel is dit. Opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Paulus zegt, weet je wat het doel is? Dat je volmaakt zult zijn. Wat bedoelt hij daarmee? Wat denkt Paulus aan? Denkt hij aan de wederkomst van de Heer Jezus? Denkt hij aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Want ja, dat is toch pas het moment dat al het onvolmaakte voorbij is. Pas dan ben je toch als mens volmaakt. Dan is er, als je in de Heer hebt geloofd, toch niks meer op je aan te merken. Geen gebreken meer, geen fouten, geen zonden. Ja, dat is waar. Maar Paulus denkt daar niet aan. Hij denkt niet aan de wederkomst, aan de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, als hij deze brief schrijft aan de Colossenzen. Nee, hij denkt aan iets anders en dat heeft te maken met de situatie daar in Colosse. In Colosse waren er mensen die beweerden, die leerden, die zeiden iets over volmaaktheid, over volmaakt zijn. Er waren mensen in Colosse die zeiden, weet jij hoe jij perfect wordt, hoe jij volmaakt wordt? Dan moet je van alles ontzeggen. Dan moet je heel vaak nee zeggen tegen dingen. Dan moet je leven in ascese. En dan moet er iets speciaals gebeuren. Dan moet je een speciale ervaring krijgen. Een bijzondere openbaring. En daar kun je best voor doen. Die kun je krijgen als je gaat mediteren. En als je dan die bijzondere ervaring krijgt, ja, dan kun je het ideaal bereiken. Dat je echt perfect wordt, volmaakt wordt. Ja, tegen die gedachte gaat Paulus in. En hij klimt in de pen en hij zegt, wat, wil je volmaakt worden? Weet je wat je dan nodig hebt? Dan heb je Christus nodig. En hem verkondigen wij. Wil je volmaakt worden? Dan heb je niets anders dan Jezus nodig. Ja, zeg je, hoezo, waarom? Opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. En Paulus bedoelt dan niet dat er dan niks meer op jou is aan te merken als gelovige. Paulus zegt niet, door het geloof in de Heer Jezus word je een volmaakt mens, dan word je zondeloos. Paulus zegt niet, als kind van God heb je de zonde achter je gelaten en heeft de zonde geen vat meer op je. Zo gebruikt hij dit woordje volmaakt niet. Dat is niet de betekenis van dit woordje volmaakt. Nee, Paulus die wijst met dit woordje volmaakt op dat wat je door het geloof in Christus mag hebben. Kijk, ik zal het proberen uit te leggen. Als nou het evangelie van de gekruisigde en de opgestane je verkondigd wordt. En de Heilige Geest zorgt ervoor, hè, dat het je hart raakt. En er komt geloof in de Heer Jezus. Er komt de verbinding aan de Heer Jezus. En dan krijg je door de Heer Jezus God als Vader terug. Dan is alles goed tussen jou en God. Wat gebeurt er dan? Dan krijgt zeg maar Christus mijn zonde en dan krijg ik zijn volmaaktheid, zijn gerechtigheid. En dan ben ik in de Heer Jezus, niet in mezelf, maar in de Heer Jezus ben ik volmaakt voor God. In hem ben ik voor God volmaakt. Wie is volmaakt? Degene die is vol gemaakt met de genade van Christus. Met de volmaaktheid, de gerechtigheid van Christus. Degene die dus leeft van Christus en zijn volbracht werk. En wat gebeurt er dan? Nou, waar dat gebeurt, ga ik weer aan mijn doel. Mijn levensdoel beantwoorden. En dat doel is gericht zijn op de Heer. Wandelen voor zijn aangezicht. Me laten leiden door hem. Dan komt het paradijs een klein beetje terug. Dus, wie is volmaakt? Degene die aan de Heer Jezus verbonden is door het geloof. Die leeft van zijn offer. Die hem lief heeft. Die op God gericht is geraakt. En nee, als dat gebeurd is, dan moet je geen punt zetten, maar een komma. Want in dat woordje volmaakt zit ook de betekenis dat iets vol wordt gemaakt. Dat iets voller wordt. Dat iets groeit. En dat begrijpen de kinderen ook wel. Het woordje volmaakt, dat kom je tegen voor dieren die volgroeid zijn. Kijk, als er nou een dier geboren wordt, hè, een konijntje of een hondje, ja, dan is dat beestje nog heel klein. Maar ja, als het goed is, dan wordt hij groter. Hè, en dan wordt hij nog groter. Ja, totdat hij niet meer verder kan groeien, dan is hij zeg maar volgroeid. En dat gebeurt toch ook bij kinderen? Ja, er zijn twee babytjes in ons midden vanmiddag. Maar als het goed is, hè, gaan de babytjes groter worden. Hè, dan worden ze straks peuter. En dan gaan ze naar de kleuterklas. En dan hoop je dat God het je geeft, hè, dat ze naar groep 3 mogen, groep 4, groep 5, 6, 7, 8. Ja, en dan zijn ze aan het einde gekomen van hun basisschoolperiode. Nou, zo wordt het woordje volmaakt ook gebruikt hier door Paulus. Dus samenvattend, christenen, gelovigen, die zijn door het geloof in de Heer Jezus volmaakt voor God. In de Heer Jezus. Zo ziet God hen graag. Maar dan is er in het geloofsleven geen stilstand. Want dat is altijd achteruitgang. Dan mag er ook een groei zijn in de gerichtheid op God. Nou, die betekenis heeft het woordje volmaakt ook. En nou zegt Paulus, weet je wat nou het doel is? Van al dat Bijbels onderwijs, van dat leren, van dat verkondigen, van dat vermanen, weet je wat nou het doel is? Dat de gemeente, dat ieder mens, dat jullie kinderen, dat ze volmaakt zullen zijn in de Heer Jezus Christus. Dus heel eenvoudig gezegd, dat je tot geloof komt, de Heer Jezus als je borg mag leren kennen. En dat je dan, als dat gebeurd is, ook mag groeien in de genade en de kennis van de Heer Jezus. Dat er een opwas mag zijn in hem. En daarom heb ik, zegt Paulus, van God die beheerstaak gekregen over Gods huis. En daarom hebben jullie als ouders die beheerstaak gekregen van God over jullie kinderen. Hij wil dat jullie levend brood uitdelen. Hij wil dat jullie er zelf ook van eten, zodat je verder kunt op de weg met God. Hij wil jullie gebruiken om dat echte brood uit te delen. Zodat zij, etend van het genadebrood, in afhankelijkheid van God hun weg mogen gaan. Verbonden aan de Heer Jezus. En mogen groeien in de liefde tot hem. Dat is het doel. Om als ouders Christus centraal te stellen in de opvoeding. En daarom houd dat voor ogen, beste ouders. En daar verlang je toch ook naar. Wie zou daar niet naar verlangen? Dat je kind, je kinderen, de Heer Jezus leren kennen als hun zaligmaker. En dat er dan ook sprake mag zijn van geestelijke groei. En als dat echt je verlangen is, dan mag dat je ook wat kosten. Toch? En dat brengt ons bij onze laatste vraag. Want met welke houding stel je Christus nou centraal? Met welke houding? Paulus zegt met een houding die laat zien dat het je echt aan het hart gaat. En dat het je niet om het even is of een ander de Heer Jezus leert kennen. En of een ander opgroeit in de kennis van hem. In vers 29 zegt hij daarover. Waartoe ik arbeid. Waartoe ik strijd. Hoor je die twee woordjes? Zie ze staan? Ik arbeid. Ik strijd. Dus ja, het kost inspanning. En strijd om Christus te verkondigen. Om onderwijs te geven. Om te leren. Om te vermanen. Hoezo kost dat inspanning? Hoezo kost dat arbeid en strijd? Is dat zo? Ja. Kijk maar in Kolos. Daar zijn dwaalleraars actief. Die de gemeente van Christus vandaan willen halen. Kost het inspanning en strijd om anderen in te winnen voor Christus? Nou, vraag het maar eens aan Paulus. Kost dat strijd? Hij weet van weerstand tegen het evangelie. Hoe vaak is het niet voorgekomen dat Paulus de Christus verkondigde en dat hij moest vluchten. Dat hij bespot werd, dat zijn rug werd opengehaald. Dat hij de synagoge werd uitgezet, dat hij de stad werd uitgezet. Of zoals nu het geval is, als hij deze brief schrijft, in de gevangenis is geworden. Kost het inspanning en strijd om Christus centraal te stellen, anderen te winnen voor Christus? Ja, want wij en onze kinderen staan van nature niet open voor God en zijn leiding en zijn zorg. De verkondiging die stuit op verzet, op de weerbarstigheid van mijn hart. Wij willen, dat zit er heel diep bij ons van binnenin. Wij willen Christus weghouden uit ons leven. Het woord dat wil landen, maar nee, het mag niet landen. Heb je dat nooit gemerkt bij jezelf? Heb je dat nooit gemerkt bij je kinderen? Kost het inspanning en strijd om anderen te winnen voor Christus? Ja, de tegenspeler, de Satan, die wil de gemeente uit elkaar trekken. Die wil jongeren bij God vandaan halen. Die spiegelt van alles voor wat veel aantrekkelijker lijkt dan het dienen van God. En het kan je als ouder slapeloze nachten bezorgen. Het kost inspanning, strijd, arbeid. Om dan onderwijs te geven. En te vermanen. Je wilt het doen omdat je je de verantwoordelijkheid voelt. Ik ben aangesteld door God als beheerder over mijn huis. En daarom zeg ik tegen mijn kind, nee, jij bepaalt niet wat je kijkt en wat je allemaal doet. En dan kost het soms strijd en inspanning om het gesprek aan te gaan. Waarom wil je dit nou eigenlijk? Wat zit daar nou achter? Word je daar nou echt beter van? Het kost inspanning om moeilijke woorden uit de Bijbel uit te leggen. Kost arbeid, strijd. Dus wat kenmerkt de houding van iemand die de beheerstaak heeft gekregen van God? En de ander heel graag bij Christus wil brengen? Inzet. Strijd. Maar Paulus wijst ook nog op een andere houding. En dat vinden we dan helemaal in het slot van de tekst. Eenvoudig gezegd, de houding van iemand die bij de ander Christus centraal wil stellen, is de houding van gevouwen handen. En als wij onze handen vouwen, jongens en meisjes, wat doen we dan? Dan bidden we. Wat laten gevouwen handen zien? Dat je hulp en kracht van God verwacht. Met gevouwen handen laat je zien, Heere, ik heb u nodig, uw hulp, uw kracht. Kracht. En dat is nou precies wat Paulus zegt in het slot. Dat is waar Paulus ons wijst, het slot van vers 29. Hij zegt, ik arbeid, ik strijd, ik verkondig, ik leer, ik vermaan, ik leg Christus aan het hart. Maar dat doe ik niet in mijn eentje, dat doe ik niet in eigen kracht. Ik doe dat, zie je dat staan in het slot van vers 29. Ik doe dat naar zijn werking. Die in mij werkt met kracht. Dus ik haal de kracht niet uit mezelf, maar ik ontvang kracht van boven. God vandaan. Hij geeft mij kracht. Hij geeft mij energie. Want dat zegt Paulus letterlijk. Christus geeft mij energie. Paulus die laat in het slot van vers 29. Ja, de zin is natuurlijk best een beetje moeilijk. Kan het ook niet helpen. Maar in het slot van vers 29 laat hij het woordje werking vallen. En het woordje werkt. He, dat kun je, als je meekijkt kun je dat zo zien. Hè? En voor die twee woorden wordt hetzelfde woord in het Grieks geschreven. Waar ons woord energie van is afgeleid. Paulus zegt, ik arbeid, ik strijd, maar dat kan ik, dat doe ik. Door goddelijke energie. En die energie van God, die werkt in mij. Mooi hè? Ja, ik heb een verantwoordelijke taak, zegt hij. Als dienaar van God. En ik zeg, ja, je hebt een verantwoordelijke taak als dienaar van God, als dominee, als ouderling, als diaken, als vader, als moeder, als staande in het ambt van gelovigen. Ik heb een verantwoordelijke taak. Ik ben beheerder over het huis waarover God mij heeft aangesteld. Maar ik hoef het niet alleen te doen. Dat zegt Paulus. Ik sta er ook niet alleen voor. Ik hoef niet in de kramp te schieten. Ik hoef mezelf niet waar te maken. Ik hoef de kracht niet uit mezelf te trekken. Nee, ik mag op het gebed Gods kracht, Gods energie ontvangen. En daarom is mijn hulp van de Heere. En hij heeft het zelf beloofd die de Heere verwachten. Die zullen de kracht vernieuwen. En daarom ga ik met gevouwen handen, met mijn lege accu, naar hem toe. Want ja, soms is de accu gewoon leeg. We hoeven ons niet groter voor te doen dan we zijn, toch? Soms is het gewoon leeg in je. Is het donker in je ziel. Zie je het niet, weet je het niet, zeg je, hoe moet dit, hoe moet dat, hoe gaat het verder? Hoe zal Maar als ik geen kracht, geen energie heb, dan moet me dat niet bij de Here vandaan houden. Maar dan heb ik juist des te meer reden om naar de Here toe te gaan. Die zich ontfermt op het gebed. En dan wil hij zijn kracht geven in mijn zwakheid. Nou zou je dan niet. Voor jezelf. Voor je kinderen. Als je kinderen hebt mogen ontvangen. Zou je dan niet als ouders elke keer weer de toevlucht nemen tot hem. Amen.